De schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 1, Hebreeën 1 vanaf vers 1 en dan lezen we door tot hoofdstuk 2 vers 4. Dus Hebreeën 1 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke al zo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf een teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, gezalfd met olie de vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heer, hebt in de beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden, om degene wil die de zaligheid beërven zullen? Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en al overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons is bevestigd geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de predikatie kunt u vinden in vers 3a, waar we lezen: hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? We willen deze tekstwoorden ontvouwen in drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op ontvlieden. Hoe zullen wij ontvlieden? Dat wil zeggen, hoe zullen we ontsnappen aan het oordeel, ontvluchten? In de tweede plaats willen we letten op zo grote zaligheid. Paulus zegt niet alleen zaligheid, maar zo grote zaligheid. En in de derde plaats willen we letten op acht nemen. Als we op zo grote zaligheid geen acht nemen, wat betekent het om acht te nemen op de grote zaligheid, en wat betekent het om dat niet te doen? Dus drie gedachten. In de eerste plaats ontvlieden, in de tweede plaats zo grote zaligheid, en in de derde plaats acht nemen. Allereerst dus ontvlieden. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Het woord dat Paulus hier brengt aan de gemeente van aan de Hebreeën, de verstrooide Joodse christenen, de Hebreeën, Hebreeuwse christenen, Dat is een waarschuwing, een vermaning aan hun adres met het oog op een eeuwige toekomst. En Paulus die zegt dat ze zich moeten benaarstigen, beijveren om in de rust in te gaan die overblijft voor het volk van God. Dat wil zeggen het hemelse Canaan, het hemelse Jeruzalem, de hemelse vrede. En hij gaat er dus kennelijk niet zomaar vanuit. Ja, dat iedereen, wie nou een kind van Abraham is, of een kind van een verbond, of zelfs een christelijk gemeentelid, dat die straks ook ingaat in het Canaan der rust. En omdat het ook Joden zijn waar Paulus voor schrijft, gebruikt hij allerlei beelden uit het Oude Testament, hun wel bekend, om die zaken ook duidelijk te maken. En het eerste voorbeeld dat hij dan gebruikt, dat is in hoofdstuk 3, dat hij zegt, dat volk Israël, die zijn niet allen ingegaan. En we zien dat velen niet ingegaan zijn in Canaan vanwege hun ongeloof. Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 3 vers 10 over Gods toorn over de Israëlieten in de woestijn. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. En in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, gaat Paulus daar nog op door. En dan zie je dat het oude bondsvolk, Israël, dat had de belofte. Ze waren uitgeleid uit Egypte en ze hadden de belofte van het land Canaan. Ik zal u dat land geven. En toch, ondanks dat ze de belofte hadden, en ondanks dat er tal van bemoeienissen Gods met hen waren, hebben ze niet in kunnen gaan. En waarom niet? Paulus zegt, dat niet in iemand van u zij een boos, ongelovig hart. En dat betekent, als een mens een ongelovig hart heeft, dan heeft hij ook een boos hart. Wij weten denk ik allemaal wel, al is het met je verstand, dat je een nieuw hart nodig hebt. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal een vlezen hart in de plaats geven. Wat is nou een vlezen hart? En wat is een stenen hart? Een stenen hart is een boos, ongelovig hart. En boosheid en ongeloof, die gaan samen op. Want als een mens ongelovig is, dat wil zeggen, als hij niet in Christus is. Hij is niet met Christus verenigd door een waar geloof. Dan kan die mens niet anders dan zondigen. Dan is zijn hart een onreine slijkfontein, die alsmaar slijk en modder opwerpt. Een boos hart, ongelovig hart. De Heer Jezus zegt, die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Die in mij blijft, zondig niet. Maar het omgekeerde is ook waar. Die niet in hem is of in hem blijft, die zondigt. En die draagt geen vrucht. Die draagt stinkende vruchten. Dus boosheid en ongeloof, die gaan samen op. Paulus zegt dat niet in iemand van u zij een boos en ongelovig hart. Ongeloof in Christus, die de Zoon heeft, heeft het leven, zegt een andere apostel, Johannes. Maar die de Zoon van God niet heeft, die de Zoon Gods ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. De toorn Gods blijft op hem. Dat wil zeggen, die toorn is er al, maar die toorn Gods blijft op een mens rusten. Aan iedere zonde zit de vloek vast. Vervloekt die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Aan iedere zonde kleeft de dood vast. De bezoldiging der zonde is de dood. Ten dagen als ge dat doet, zult gij de dood sterven. Zul je dat goed onthouden. Aan al je lievelingszonden, aan je troetelzonden, daar plakt de hel aan vast. Dat hoort bij elkaar. Breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen die daar wandelen. Ontzettend. Nou, dat is wat Paulus voor waarschuwt. Hij waarschuwt de Hebreeën. En dan doet hij dat in hoofdstuk 3, 4. Maar nog een keer in hoofdstuk 10. Want daar zegt hij in vers 26. Want zo we willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. En dan maakt Paulus duidelijk dat het één ding is om te zondigen tegen de wet van Mozes, de decaloog, de tien geboden. En dat wordt zeker gestraft. Maar het is nog iets anders als een mens onder het evangelie leeft. En als je onder de bediening der verzoening verkeert, als de gezanten van het kruis, de herauten van Christus, als die een grote zaligheid voorstellen en verkondigen. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baarde, laat u met God verzoenen. Dat je dat hoort en dat je het naast je neerlegt. Dat je de kerk uitgaat en dat het in de kerkbank blijft liggen. Er blijft veel liggen in de kerkbank. En dat je overgaat tot de orde van de dag. Nou, we hebben het weer gehoord. Dan zegt Paulus, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en des vuurs. Wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreek de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want onze God is een verterend vuur. En dat betekent dat het een hele zaak is, een hele onderneming, als je hier komt, om onder een geklank van het evangelie te zitten. Dat denken wij misschien niet, want dat zijn we zo gewoon. Maar dat is een hele zaak hoor. Dat is niet alleen een groot voorrecht, dat je die dingen mag horen. Maar dat geeft ook een grote verantwoording. Er wordt in onze dagen zo makkelijk over gedacht. Over onbekeerd zijn. Over een onbekeerd hart hebben. Over een ongelovig hart hebben. Dan vraag je bijvoorbeeld aan iemand die belijdenis aflegt van het geloof. Die doet belijdenis des geloofs. Nou, vertel eens. Hoe heeft de Heere dan met je gehandeld? Kun je dan vertellen wat de Heer aan je ziel gedaan heeft? Ja, ik doe belijdenis gewoon van het geloof, van historisch geloof. Ik word lid van de kerk. Want de kerk moet toch leden hebben? Dus dat moet allemaal doorgaan. Daarom word ik lid. En ik ben er nou wel eens aan toe, want ik ben zo en zo oud. En dat met een ongelovig hart. Belijdenis des geloofs met een boos, ongelovig hart. Is het niet veelal geaccepteerd? Dat we zeggen, ja, je kan de lat niet te hoog leggen, want anders gaat niemand zoiets meer doen. Dus het moet gewoon kunnen, onbekeerd belijdenis doen. Nou, en de volgende stap is onbekeerde armsdragers. Ze zeiden vroeger, als we geen rechte spijker kunnen vinden, dan nemen we maar een kromme. Maar dat is een ontzettende zaak hoor, als we dat doen. Dan gaan we ongeloof, boos, ongelovig hart, gaan we de handen opleggen. Goedkeur. En gemeente, als we nou denken in de tijd waarin wij leven. Wij kunnen zeggen, de kerkenraad heeft de kerk dicht gedaan voor het publiek. Dat is nou weer deels open dan. Dat kunnen we zeggen. Maar ten diepste is het ietsje anders, hè. God heeft die kerk dicht gedaan. Niet zo lang geleden stond er een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad. En daar werd ook wat gereflecteerd op deze dingen. En de vraag werd opgeworpen. Er waren mensen die misten de kerkdienst toch wel. En dat kan om allerlei redenen zijn. Hopelijk is het een goede reden. Dat het niet alleen is dat je anders geen zondagsgevoel hebt. Maar de vraag werd opgeworpen. Wij missen, maar mist God onze kerkdiensten? Mist God het nou? De Heer heeft de zaken toegesloten. Sacramenten opgeschort. Dat is een oordeel. Dat is een ontzettend oordeel. Wie voelt dat nou? Wat dat betekent? Dat moet ons heel veel te zeggen hebben. En dan moest ik net afkondigen dat ik maar gedempt moest zingen. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Dat laat ik maar even achterwege. Maar in ieder geval zou het ook niet kunnen zijn dat God die liederen moe is. Dat hij zegt, doe de getier van voor mijn aangezicht weg. Want jullie menen het toch niet. Je hebt een boos, ongelovig hart. Dat hart is zo hard als een spijker. Al worden de liederen Sions wel gezongen. Hang nou je harp maar aan de wilgen. Volk Israël kwam ook niet voor niets in de ballingschap terecht. Dat waren de zonden, de ongerechtigheden. Daarom gemeente. En dan is één zonde, een duidelijk aanwijsbare zonde, in onze gelederen, in onze gezinten, het goed praten van het ongeloof. Er wordt tegen allerlei zonden gewaarschuwd. Maar de Heilige Geest, die leert de mens. Hij overtuigt van zonde, omdat zij in mij niet geloven, in Christus niet geloven, buiten de Heer Jezus blijven. Stand houden in zelfhandhaving, in ongerechtigheid of in eigen gerechtigheid. Nu, de apostel die waarschuwt voor dat boos ongeloof. Een monster van goddeloosheid, waar we nooit de handen op mogen leggen. En dan gaat hij verder, en in ons gedeelte, dan heeft hij het eerst over de engelen. En hij vergelijkt de engelen Gods met de Zoon. Nadat hij ook, of dat is in de volgende hoofdstukken, een vergelijking maakt met Mozes en God de Zoon, doet hij het hier met de engelen. En dan zegt hij eigenlijk, die engelen die zijn minder in waardigheid en heerlijkheid dan God de Zoon. Want tot God de Zoon heeft de Vader gezegd, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. Dat heeft hij tot de engelen niet gezegd. Die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars en vlamvuurs. Gedienstige geesten om degene wil die de zaligheid beërven. En alle engelen Gods aanbidden de Zoon. De engelen zijn lager dan de Zoon. En toch, zegt Paulus, moet je het engelenwoord ernstig nemen. Want hun woord is vast. Hun woord is vast. In vers 2, daar lezen we het. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en al overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Met andere woorden, de engelen die nog veel minder zijn dan God de Zoon, die zijn al zo te duchten, zo te vrezen. En als je dan een Bijbel hebt met doorverwijzingen, met teksten, dan vind je dat er een voorbeeld genoemd wordt uit Genesis 19. Daar wordt naar verwezen. En Genesis 19, dat is die bekende geschiedenis dat de engelen Gods afdalen en dat ze de stand van Sodom en Gomorra gaan bezien. Hoe de stand der zonde daar is. Daar waren roepende zonden die tot de hemel riepen om wraak. En dan komen de engelen Gods af en die komen om die stad te bezien. En wat gebeurt er dan? Nou, ze zijn nog niet lang bezig met een onderzoek, een juridisch onderzoek, zeg maar. Of het is al duidelijk. Als ze onderdak gevonden hebben bij Lot, het duurt niet heel lang. Of de jongeren, maar ook de ouderen van de gemeente en van de stad Sodom hebben zich verzameld rondom dat huis van Lot. En u weet allemaal wat ze kwamen doen. Ze kwamen om kwaad te doen. Om de sodomie te bedrijven. Goddeloze, roepende zonde. Om dat te doen. En wat zeggen de engelen dan? Dan klinkt er een woord van oordeel van de engelen. Want dan zeggen ze tegen Lot: wie heb je hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochters en allen die je hebt in deze stad brengen uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven. Omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heeren en de Heer ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Die engelen Gods, die spreken een woord. En wat zijn er voor woorden? Zijn er zomaar een paar losse woorden die geen vervulling krijgen? Een woord is vast. En alle zonde en alle ongerechtigheid heeft rechtvaardige vergelding ontvangen. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde dezelfde steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden. Ook het gewas des lands. Onze God is een verterend vuur. De Heer zal niet eindeloos gedogen. De Heer straft de zonde. Wat viel er uit de hemel? Brand, vuur. Maar ook brandmiddel. Ontstekingsmiddel. Vuur en zwavel. Om Sodom in brand te steken. Moet je nagaan, hè? Wat dat geweest is. Die mensen hadden niet alleen brandwonden. Brandwonden is al erg. Daar blijf je heel het leven zien, die littekens van brand. Maar werden met vuur verbrand, verkoold. En heel Sodom werd als het ware door een hand opgepakt, de goddelijke hand, opgenomen en als een kinderbouwsel omgegooid. Neergeworpen ter aarde. Stad met vuur verbrand. En vlak daarvoor, toen hebben er een aantal mensen, die hebben nog gespot met het oordeel. En wie waren dat dan? Nou, dat waren onder andere de schoonzonen of de aanstaande schoonzonen van Lot. Die namen het niet ernstig. Ook niet, al kwam Lot in het midden van de nacht. De engelen hebben gesproken, de engelen zijn gekomen. De maat is volgezondigd, de Heere gaat de stad verderven. Wij moeten de stad ontvlieden, vluchten, een veilig heenkomen zoeken. Weet je wat ze gedacht hebben? Die man die is hysterisch, die is psychotisch, die ziet het niet, die ziet de realiteit niet meer. En weet je wat ze toen gedaan hebben? Toen zijn ze gaan slapen. Ze zijn gewoon weer gaan slapen. Jou geen ogen dicht doen, of wel? Die twee hebben het gepresteerd. Om weer te gaan slapen. Slapen. De slaap des doods. De slaap de geruste. Hij was in hun ogen als jokkende, staat er. Ze geloofden er niks van. En u dan, gelooft u het wel? Het oordeel Gods. Is het je vraag wel eens geworden? Hoe zullen wij ontvlieden? Hoe zullen wij ontvlieden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zullen wij de toorn Gods ontvlieden? Schoonzonen van Lot zijn gaan slapen. En toen ze wakker werden, werden ze wakker in de vlammen. En die vlammen waren maar tijdelijke vlammen. Maar toen ze stierven, gingen ze in de eeuwige vlam. Een vlamvuur. Ik denk ook aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot was ook gewaarschuwd door de engelen. De engelen, hun woord is vast geweest. Wat hebben ze gezegd tegen de vrouw van Lot? Niet omzien, niet omzien. Met Sodom ging het niet goed. Sodom stond in brand. Gaat het goed? Nee, gaat mis, gaat mis. Even omzien, toch kijken. En het oordeel Gods voltrok zich. En ze werd een zoutpilaar. Gedenk aan de vrouw van Lot. Wat een ontzettende zaak. En nou zegt Paulus, het woord der engelen gesproken is vast. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij, maar wat zal het dan zijn? Als we op zo'n grote zaligheid. En op de grote zaligmaker, Jezus Christus, geen acht geven. Wat zal dan ons lot zijn? Het is wel waar. Geen verdoemenis voor wie in Christus is. Maar buiten Christus. Eeuwig zielsverderf. Ik hoorde pas van een jongen. Er werd aan gevraagd. Er was een jongen van 13 jaar. En die ging naar de grote dorpskerk. En ze vroegen hem. Wat doe je daar in die kerk? En hij gaf als antwoord, nou daar kom ik om de preek te horen. En wat hoor je daar dan? Nou daar hoor je dat je bekeerd moet worden. Oh. Nou, en is dat al gebeurd dan? Hij was 4 jaar toen hij naar de kerk ging en toen was hij 13 jaar. Nee, dat is nog niet gebeurd. Maar het moet wel. Oh. Dus je zit al 9 jaar in de kerk en je bent nog onbekeerd. Is dat dan normaal? Is dat normaal? Kunt u daar een antwoord op geven? Is dat normaal dat je 9 jaar lang onbekeerd in de kerk zit? Moet de Heer daar maar tevreden mee zijn? Dat moet kunnen. We hebben helemaal geen recht om onbekeerd te zijn. Geen dag, geen minuut. Het is niet normaal. Het is vreselijk. Hoe zullen wij ontvlieden, zegt Paulus. Als we dat doen, indien we op die grote zaligheid geen acht nemen. Dat is een vraag die zo overduidelijk is. We noemen dat een retorische vraag. Waar je geen antwoord op verwacht. Het is meer een stelling. Paulus wil zeggen, wij zullen vast en zeker niet ontvlieden. Er zal geen ontsnappen aan zijn. Als we op de grote zaligheid geen acht nemen. Al zal een mens het proberen, maar het zal niet gaan. Al zal hij zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de dag des toorns is gekomen. De bergen en de heuvelen zullen geen bescherming bieden. Zoals het was in de dagen van Noach, ze konden klimmen. Maar het water van Gods oordeel kwam. Het kwam uit de hemel. Het kwam uit de aarde. Het kwam overal vandaan. Er was geen ontvluchten mogelijk. Waar zullen we blijven als God ons treffen wil? Als de Heer je slaan wil, dan weet hij je wel te vinden. Dan weet hij je vast en zeker te vinden. Als we van alles doen om het oordeel Gods te ontgaan, je zult het niet kunnen ontkomen. Nou, daar worden we hier voor gewaarschuwd. Hoe zullen wij ontvlieden? En de vraag is natuurlijk, is dat ook onze vraag? Is er ooit in onze ziel de vrezen gewekt, de vrees? Wat moeten wij doen? Hoe zullen wij ontvlieden? Dat is het eerste. Het tweede, dat is de grote zaligheid. Paulus die waarschuwt in het licht van de grote zaligheid. En van die grote zaligheid kunnen we lezen in het boek Hebreeën. We lezen daar immers over de hoge priester en over het lam, over het slachtoffer voor de zonde, over de reinigmaking door Christus. En natuurlijk lees je dat niet alleen in de Hebreeënbrief, maar in heel de Bijbel en bijzonder in het Nieuwe Testament. Maar één ding is zeker. De Bijbel op iedere bladzij van de schrift die getuigt van hem, van Christus en van de zaligheid in hem. Denk aan Psalm 130, waar hij al beloofd wordt. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hij zal zijn volk verlossen van de straf der zonde en van het inwonende verderf van de zonde zelf. Om hun banden en boeien te breken. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dan maakt hij alle dingen nieuw. Christus doet een groot werk. En vandaar ook dat hier gesproken wordt van een grote zaligheid. Een grote zaligheid. En er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom dit een grote zaligheid genoemd wordt. Er zijn verschillende uitreddingen die een mens kan hebben. En we spreken ook wel van verlossing. Dat we ergens van verlost zijn. Maar die zijn toch niet te vergelijken met deze redding. Met deze verlossing. Stel je voor, hè, dat je op een ziekbed terechtkomt. En een paar maanden geleden, toen hoorde ik van een vrouw, die kwam ook op het ziekbed terecht. En ja, die had ook allerlei onderliggende klachten. En de dokters die hadden haar eigenlijk opgegeven, want ze kreeg er ook nog corona bij. En die vrouw had afscheid genomen van de man. En dat betekent, dan heb je de dood in de ogen gekeken. En de dokter die had er opgegeven, niks meer voor te doen. En wat gebeurde er? Het werd weer beter met die vrouw. Ze knapte weer op. Ze knapte weer op. Nou, u kunt begrijpen. En gaat heel goed met die vrouw op het moment. U kunt begrijpen als iemand dat meemaakt. Ja, dan zeg je, oh, wat een grote verlossing. Wat een grote verlossing. De dood in de ogen gekeken. Maar de Heere, die heeft mijn ziel nog niet in het verderf laten neerdalen. Grote verlossing. Daar mag je God dankbaar voor wezen. Maar ben je er dan, als dat gebeurd is? Dat is wel groot. Maar is de zaligheid nog niet, hè? Het is wel groot. Je mag het opmerken. Je mag er de Heere voor danken. En zo kunnen we allerlei verlossingen noemen. Het is groot. Dat wij in 1945 bevrijd zijn. En dat de geallieerden kwamen. En dat God de vijand, die onoverwinnelijk leek, gaf in de hand van de geallieerden. En daar wordt nog vaak aan herdacht. Er zijn boeken over volgeschreven. Grote verlossing. Grote uitredding. Nou, in de Bijbel kun je dat ook lezen. Dat God de vijanden geeft in de hand. En dat bijvoorbeeld de Filistijnen overwonnen worden. Of de Syriërs. En dat de richters door de Heere gesterkt werden. Of de koningen. En dan spreken van grote verlossing. En toch moet je zeggen, het is nog maar een kleine verlossing. Als je het vergelijkt met die andere verlossing. Want de verlossing die hier bedoeld wordt, is een verlossing. Niet alleen voor het lichaam, maar naar lichaam en ziel. Een ziel behouden, alles behouden. Het gaat hier om een eeuwige verlossing. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Eeuwige verlossing. Het is een verlossing die gaat over dood en graf heen. Tot in het eeuwige leven. Is dat geen grote verlossing? Gemeente, het is ook een grote verlossing. En een grote zaligheid vanwege de persoon die verlost. U voelt allemaal wel aan dat een groot verschil maakt door wie je geholpen wordt. Als je bijvoorbeeld in een winkel komt en je wordt geholpen door een gewone medewerker. Of de directeur komt achter zijn bureau vandaan en die komt je persoonlijk helpen. Daar is een verschil. Dat is een groot verschil. Oh, er is nog groter verschil in het geestelijke. Wij worden niet zomaar door een bloot schepsel, door een mens verlost. Maar wij worden verlost door God de Zoon, waarvan de Hebreeënbriefschrijver zegt, al in het begin, dat de wereld door hem gemaakt is. Dat hij de wereld in het aanzijn geroepen heeft. Dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Hij die in de schoot des vaders was, die in de stilte van de nooit begonnen der eeuwigheid vermakingen had met mensenkinderen. Die is gekomen. Die is afgedaald in de tijd. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij de medeschepper. Zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Die is afgedaald. Die om ons mensen onze zaligheid mens geworden is. En dan is het een grote zaak dat hij mens werd en dat hij zo nabij kwam. Als je in de Oud-Testamentische kerk, als je dan naar de tempel ging, of eerder naar de tabernakel, dan preekte alles afstand. Dan zei alles, hier niet komen. Dit is alleen voor de priester. En die plek is alleen voor de hoge priester. Die mag daar één keer in het jaar naartoe, niet zonder bloed. Afstand. Dan kun je zomaar niet komen. En dan staat er, het woord is vlees geworden. God de Zoon. God onder de mensen. God bij de mensen. God met ons. Hij is zo nabij gekomen. Johannes zegt, wij hebben hem getast. Wij hebben hem aanschouwd. We zijn in voorportaal niet blijven hangen. Maar we zijn gekomen tot in het binnenste heiligdom. We hebben Christus mogen aanschouwen. Het woord des levens. Grote zaak. Maar nou is God de Zoon niet zomaar mens geworden om mensen nabij te zijn. En om met ze op te trekken en onder hen te wonen. Maar het woord is vlees geworden. Om het Lamme Gods te zijn. Om de prijs der zielen, om het rantsoen te betalen. Wij worden niet verlost met zilver en met goud. Maar we worden verlost door dat dierbare zoenbloed van de Heer Jezus Christus. O, een grote prijs. Een dure bruidskat heeft Christus moeten betalen. Om de zijnen los te kopen. Hij heeft zijn bloed, zijn leven willen geven. Is dat geen grote zaligheid? Paulus, die toen hij bekeerd werd, die kon niets anders meer zeggen. Die mij, o onbegrijpelijk wonder, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een wonder, wat een grote zaligheid. En weet u waarom die zaligheid ook zo groot is? Als we denken over degene wie gezalig worden. Wie zijn dat dan? God had de wereld zo lief. In Romeinen 5 zegt Paulus, voor een goede zal mogelijk iemand bestaan te sterven. Voor een goede. Misschien dat je zo ver kan komen, dat je voor je man of voor je vrouw wel wil sterven. En je leven geven, of voor je kinderen. Of voor een hele goede vriend. Maar Paulus die gaat dan verder en dan zegt hij, maar God bevestigt zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij, niet toen we vrienden waren hoor, en liefhebbers. Als wij nog zondaars waren, goddelozen, vijanden. Dan moet je eens eerlijk worden, je moet altijd eerlijk zijn, niet alleen nu, maar dan moet je eens eerlijk worden. Als u nou een vijand hebt, hè? Misschien heb je geen vijanden, zou ook nog kunnen. Maar een echte vijand die je tergt, ontzettend tergt, die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Wat heb je daarvoor over? Wat zou je die willen geven? Je grootste vijand. We moeten niet denken, als God uit de hemel kijkt, dat hij dan allemaal lieve mensen ziet. Maar dan ziet hij gebalde vuisten. Dan ziet hij vijanden. Die hem niet moeten. Die zeggen, wijk maar van ons. Aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Nou, ik zal eerlijk zijn met u. Ik heb voor mijn vijand geen vinger over. Geen vinger. Ik zou geen vinger laten amputeren voor een vijand. Je kan nog geen vinger missen voor een vijand. Maar nou, God de Vader. God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige niet spaarde, maar hem overgaf. Maar hem overgaf. Van Isaac weten we, toen hij zich gewillig op het altaar neerlegde en hij gebonden werd om het lam ten brandoffer te zijn. Het lam dat gans verteerd werd, die mocht er weer af. Maar Christus mocht er niet af. Christus mocht er niet af. Zie je vuur en het hout. Zie het mes om te slachten. Zwaard geslepen. Waar is het lam ten brandoffer? Christus is het lam dat gans verteerd wordt. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is tot een vloek geworden. Opdat hij de vloek der zijnen zou dragen en wegdragen. Is dat geen grote zaligheid? Grote zaligheid. Ja, daar raakt de mens niet over uitgedacht. Over de grootte, over de diepte, over de lengte, over de breedte, over de hoogte. Van die grote zaligheid. En vandaar dat hij zegt, zo grote zaligheid. Zo grote zaligheid. Daar komt een engel Gods uit de hemel. Hij daalt neer op Efrata's velden. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Niet een gewone blijdschap, maar een grote blijdschap. Een grote zaligheid. Dat u geboren is, de zaligmaker, Jezus Christus. In de stad Davids. Groot, omdat het een grote blijdschap geeft. En een grote vrede in de ziel. Ik hoorde pas van een dominee, die vertelde dat even. Tussendoor was maar een zijpad, maar ik vond het toch wel mooi om te horen. Die vertelde dat in 2005, toen was God overgekomen. En die had zijn zonden weggenomen. De Heer had al zijn zonden weggenomen. En dat was morgens vroeg. En hij zat in de bureaustoel. En daar zat hij te huilen aan zijn kind. En zijn dochter van 5, die kwam beneden. En die zegt, pa, waarom ben je nou zo verdrietig? Waarom huil je? Ja, kind, ik huil van blijdschap. Ik huil van blijdschap. Want hij heeft al mijn zonden weggenomen. En dat meisje begreep het nog niet zo erg. Dus die belt haar oma op. En die zegt, oma, we zijn hier allemaal verdrietig. Maar pa heeft geen zonden meer. Kijk, daar is een kind. Maar grote wonder. Heel dat huis kon er getuige van zijn. Daar was in geen hoek geschiet. Wonder was gebeurd. De Heer was overgekomen. Heel kennelijk. Grote blijdschap. Dan kan een mens verheugd zijn. Met vreugde in God. En wenen tegelijk. Omdat een mens het dan niet op kan. Hij kan het niet op. Hoe groot dat is. Paulus zegt, het is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Van welke ik. Dat is de toepassing. Hè? Maak meteen de toepassing. Van welke ik de voornaamste ben. We gaan er eerst van zingen. Op Psalm 84 vers 1. O lieflijk hoeveel heil genot. O Heere de legerscharen God. Zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheen. En wat er verder volgt. 84 vers 1.
Thank you.
tenslotte acht nemen. Acht nemen. Paulus zegt, hoe zullen we ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dat betekent, hij is verwaarloosd. Als er helemaal niet ernstig, serieus mee omgaat. Als je zorgeloos bent, omtrent je eeuwige belangen. En het omgekeerde bedoelt hij natuurlijk ook. Hebreeën, acht nou die zaligheid groot. Acht ze zoals ze is, hoog en dierbaar en rijk. Dat zijn dus twee tegenovergestelde houdingen. Achten en niet achten. En wanneer acht de mens de zaligheid niet? Wel, het is heel duidelijk dat wanneer een mens de openbare instellingen van God, de inzetting van God, het woord, de prediking daarvan, als hij dat woord veracht, als hij zich niet regelmatig zet onder dat woord, dan veracht hij de grote zaligheid. Want in dat woord is het te vinden. Het is immers zo, dat woord zelf getuigt, dat het evangelie de kracht Gods is. De kracht Gods tot zaligheid. Door dat middel moet het gebeuren. Het is dat woord dat beslag legt. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Het woord Gods, dat is het middel wat de Heere gebruikt. En daarom alle verachters van zijn woord, van Gods woord, zijn ook verachters van de grote zaligheid. En vandaar ook dat je leest in Hebreeën 10, dat Paulus oproept om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert, en dan bedoelt hij de dag van Christus wederkomst. De onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, want dat is een verachting van Gods woord, van het middel der zaligheid. En als een mens beter weet dan de Heere en er geen acht op geeft en toch niet onder het woord komt, ja, dan wil hij wijzer dan God zijn. Maar dan doet hij zichzelf ook zo tekort. Dan berokkent hij zijn ziel schade. En je ziet dat vaak bij hooggeplaatsten, bij overheidspersonen, maar ook mensen van het koninklijke huis, dat ze nauwelijks in de kerk komen. Nauwelijks. Want dat weten wij allemaal al, wat ze daar zeggen en wat ze daar preken. Dat is voor ons niet nodig. Zou voor niets zijn dat Paulus zegt, geziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt, niet vele wijzen, de wijzen der wereld, de wereldwijzen. Niet vele wijzen worden er zalig, niet vele machtigen en niet vele edelen. Die plaatsen zich buiten de genademiddelen. Waar ben je dan? Het is heel duidelijk, als een mens niet de genademiddelen gebruikt, breed is de weg die naar het verderf leidt, waar ruim baan is voor het vlees, waar de dag des Heren naar eigen inzichten kunt invullen. Waar niet opgaat onder Gods woord. Dat gaat samen op een werelds leven. Dat gaat vaak samen met een verzuim van de middelen en met een trage kerkgang. Nou, dat is de zaligheid niet achten. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Wat is het een grote zaak? Als een mens leert acht nemen, als hij het woord dierbaar gaat achten, wat wij dan gaan doen, dan ga je het woord opeten. Opeten. Dan ga je het woord opeten. Dan ga je het niet alleen lezen, dan ga je het eten. Zoals de profeet de boekrol at. Die at het op. Want het was hem zo dierbaar. Het is zoeter dan honing. De smaak ingekregen. En het was veel heerlijker dan fijn goud. Als je David zei, wil je een berg goud hebben of wil je nog een boekrol? Bijvoorbeeld de profeet Jesaja. Dan was de keus gauw gemaakt. Dat kon natuurlijk niet, maar een andere boekrol dan. Bijvoorbeeld een van de boeken van Mozes. Dan zou hij zeggen, geef mij dat woord maar. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De wet des Heren. Dat verkiest mijn hart. Daar strekt zich al mijn lust, al mijn liefde heen. O, om daar Christus te ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Wat brengt u hier nou heen? Vanmiddag ben je hier omdat je aan de beurt bent. En dat het allemaal ingedeeld is. En dan krijg ik er een beurt. Of is het dat je zegt, ik ben hier voor een ontmoeting. Een ontmoeting. Want Christus komt af in de genademiddelen. Hij daalt af in het gewaad van zijn woord. Ik ben hier om hem te zien, die de schoonste is van alle mensenkinderen. Gij zijt schoon, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Psalm 45. Genade is op uw lippen uitgestort. O, als de lippen Gods opengaan, de predikatie van het woord, daar de acht op mag nemen, dat is een leerjongere van Christus, als een discipel, aan zijn voeten mag zitten, om op te wassen in de genade en kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dan zeg je niet, ik ben uitgeleerd, dat weet ik allemaal wel. Wat ze daar vertellen. Nee, er is altijd wel iets in de predikatie, waar je op kouwen kan. Waar je wat aan hebben kunt. Als de reine dieren het voedsel herkauwen, moet maar eens opkauwen. Dat de kracht van het woord ervaren mag. Ik denk aan Anna in de tempel. Daar was ook zo'n vrouw. Die kwam er zo graag. Ze week niet uit de tempel. Week niet uit de tempel. Hoe brandde mijn genegenheen? Het was ook de vrouw van Psalm 84. Ook al staat natuurlijk een andere dichter, maar het was ook haar psalm. Haar psalm. Hoe brandde mijn genegenheen? Zeer en vooraf. Mijn ziel bezwijkt. Waarvan dan? Van Gods verlangen. Van Gods verlangen. Mijn hart roept uit tot God. Eén ding heb ik van u begeerd. Om te onderzoeken in zijn tempel. Om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Om daar te horen waar de priester de wet voorleest. Of de leviet en de wet verklaart en toepast. Waar hij ons onderwijst in de kennis der zaligheid. Daar zoek ik naar. Dat heeft mijn hart. Dat heeft mijn leven. Gemeente, is het zo? Op die grote zaligheid acht nemen. De Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften. Die zijn het, die van mij getuigen. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Die zijn het, die van mij getuigen. De gemeente, een andere manier van het niet achten van de zaligheid, van de grote zaligheid, dat is als je je huiselijke plichten verzaakt. Als je niks doet aan huisgodsdienst. Als een man zijn vrouw en kinderen niet onderwijst. Een man is niet alleen koning om te regeren, maar is ook priester om voor te gaan in de gebeden. En profeet om te onderwijzen. In de voorzijde leer op te voeden, te onderwijzen. Om de vrezen des Heren te leren. Psalm 34. Kom kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Moet wel gezegend worden, natuurlijk. Dat moet je erbij zeggen. Want het hoeft niet altijd aan de ouders te liggen. Als de kinderen een hele andere weg gaan. En ze vandaan groeien bij het woord. Maar in de middellijke weg wil de Heere dat gebruiken. De huisgodsdienst oefeningen. Dat je kinderen catechiseert. Dat je ze onderwijst. En als je dat niet doet en je laat dat na en je bent er slofferig in en makkelijk, dan onthoud je ze heel veel. Dan verwaarloos je de zielen. En helemaal als je ze in andere wegen voortgaat. Als je zegt, kinderen, hoort naar mij. Dan zal ik je alle goddeloosheid leren. Wat er in de wereld te doen is. Waar je de zonde vinden kunt. Dan zal ik je daar, als je zulke beginselen plant. Dan zullen zulke beginselen sterk worden. Die zullen ook als zaadjes in de akker van de kinderzielen vallen. En krachtig worden. Want dat doet zijn werk wel hoor. Het werk van de duivel is sterk. Daar hoef je bijna niks voor te doen. Want dat gaat zo gemakkelijk. Want de vijand die zit van binnen. We hebben zo'n ontvankelijk hart. Een goede voedingsbodem. Voor het zaad van de boze. En als dat dan gestrooid wordt. Die kinderen zoet wil houden. En je zet ze voor de televisie. En je laat ze al die goddeloosheid indrenken. Dat vergif van de wereld. Dan is het toch niet vreemd als ze ook helemaal werelds worden. Als ze zich werelds kleden, werelds gedragen, een wereldse taal hebben. Werelds doen, werelds denken, werelds voelen. Dat maakt een groot verschil. En voor iemand die denkt, ach, dat... De genade is toch geen erfgoed en het valt vrij en dat kan allemaal waar wezen. Ik zal je één voorbeeld noemen. Denk eens aan Isaac. Aan Isaac. In Genesis 24 lees je van Isaac. Hij ging uit biddende in het veld. Dat had de jongen geleerd thuis. Hij had zijn vader zien bidden. Het was hem met de moedermelk als het ware. Had hij het ingedronken in de tent van Sarah. In de tent van Abraham. Daar was hem de vreze gods ingeplant. Daar was een plant of gods. En toen hij oud werd, dat was toen 40 jaar dat je dat las van hem. Dan ging hij in het veld. Wat ga je daar doen dan? Een wandeling maken? Nee. Ik zoek de eenzaamheid. Ik zoek de eenzaamheid. Om eenzaam met God gemeenzaam te verkeren. Om gemeenschap met de Here te oefenen. Isaac ging uit in het veld. Om te bidden. In het Engels staat er ook nog om te mediteren. To meditate. In het veld. De vreze gods. Die was een middelijkerwijze bijgebracht. In de tent van Abraham. En dan zie je hoe belangrijk of het is. Om de huiselijke plichten niet na te laten. En dan is het bijvoorbeeld heel goed. Om je kinderen een vers op te laten geven. En met ze te gaan zingen. En dat het zo is dat je de vrome tent nog eens hoort weergalmen in Oud-Beierland. Gebeurt dat nog? Zonder 's avonds zingen. Van hulp en heil ons aangebracht. En dat de kinderen mogen leren wat het is, wat het betekent. Ik ben wel eens in gezinnen geweest. Daar hoefde je niks, die hoefde niks te zeggen. Dat kon gewoon proeven. Dat was de vreze gods in die plaats. En 's avonds, dan knielden ze allen. Dan knielden ze bij de dagafsluiting voor de bankstel. Want er werd geleerd ook om te bidden. Om de Here te zoeken in de gebeden. Dat is een grote zaak, als dat mag zijn. En als dat het middel is. Het zaad van de wedergeboorte. Het woord gods. Nu... Uiteindelijk is het zo, Paulus die spreekt hier in zijn algemeenheid in de wij-vorm. En dan heeft hij het over meerdere personen. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Uiteindelijk is het natuurlijk een persoonlijke zaak. En dan komt het heel persoonlijk op u en mij aan. Als de Christus vraagt vanmiddag, vanavond... En wat dunkt u van de Christus? En wat dunkt u van die grote zaligheid? En van die grote zaligmaker? Wat dunkt u? Wat zijn nou uw gedachten van hem? En als de Heere dat vraagt, dan zie je dat er heel veel mensen... die lopen bij de Heer Jezus weg. niet te begrijpen, maar is wel gebeurd. En onder die preken werd ook niet iedereen bekeerd, lang niet. Ze ging massaal op de loop weg. En dan zegt de Heer tegen Petrus, wilt gij ook niet weggaan? Wil gij ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. U hebt de woorden van zaligheid. O, wat was hij nou verbonden aan de heiland? Wat was hij met al de vezels van zijn ziel aan Christus verbonden? Hij kon hem niet missen. Hij kon alles en iedereen wel missen. Maar hij kon Jezus niet missen. Daar gaat het om, gemeente. Dat mag zijn. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En er is onder de hemel geen andere naam, door welke wij moeten zalig worden, dan de naam van de Heer Jezus Christus. O, de Heer Jezus te leren kennen in zijn onmisbaarheid. Eén ding is nodig, één ding heb ik van u begeerd. Hoe weet je dat dan, of dat zo is? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan gaat je hart naar hem uit. Er zijn mensen die kunnen nog niet zoveel van vertellen, van die geestelijke zaken. Maar als je vraagt, gaat je hart er naar uit, dan kunnen ze het niet ontkennen. Daar strekt zich al mijn lust, al mijn liefde heen. Daar gaat een hart naar uit. De Heer Jezus, zo onmisbaar, zo noodzakelijk. En de Heer Jezus ook zo gewillig. Zo gewillig om zalig te maken. Zegt hij het niet, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat zal hij niet doen. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En dan zien wij dat er mensen komen. Er blijven ook mensen weg. De fariseërs en schriftgeleerden, die staan te murmureren. Die begrijpen het niet. Maar er zijn toch een bepaald slag mensen die komen bij de Heer Jezus. Wie zijn dat dan? Zondaars, tollenaren. En dan zeggen de fariseërs iets wat eigenlijk een heel groot evangelie is. Maar ze zeggen, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hij ontvangt ze en hij eet met hen. Ja, dat is nou net het evangelie. Dat is nou die grote zaligheid. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij wil ze ontvangen. Hij werpt ze niet uit, maar hij wil met ze tafelen. Hij wil met hen gemeenschap houden, gemeenschap hebben. En daar komen ze. Daar komen ze als de verloren zoon. De jong had niet eens schoenen. Hij kwam barrevoets. En hij viel in de armen van zijn vader. Wat betekent dat? Dat zegt ons iets over de middelaar. Over de komst en de welkomst bij de middelaar Christus. Hoe een zondaar, een zondares, daar welkom is. Hij stond immers van verre. Hij zag hem van verre. Werd met innerlijke ontferming bewogen. Liep toe. Kuste hem. Omhelsde hem. En gaf hem een kus. En zo is het ook als een zondaar, een zondares, tot Christus komt. Als zo een komt die zeggen moet, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waard. Als zo een zeggen moet, ik ben niets meer waard, want ik heb gezondigd. Ik heb zoveel kwaad tegenover zoveel licht bedreven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, maar in tegendeel, hij ontvangt ze met kussingen en omhelzingen. De Heer Jezus doet niet een sociale distantie, wat wij allemaal nou doen. Maar dat doet hij niet, dat doet hij nooit. Hij ontvangt ze met kussingen en omhelzingen. En dan zegt de bruid in het hooglied, hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, zijn rechterhand omhelze mij. Dan mogen ze lieflijk leunen op de liefste, op Christus. Gemeente, wat een gelukkig volk. Dat Christus dierbaar mag achten. Dat iets gesmaakt heeft. Waar het niet alleen maar voor werpelijke waarheid is. Maar wat we noemen een indalende waarheid. Waar je hart gesmolten is onder de liefde Gods in Christus. Dan achten we de zaligheid zoals ze is. Dan achten we het groot. Gemeente, grote zaligheid u voor ogen gesteld. Christus Jezus voor de ogen geschilderd. Jezus Christus die gekruisigd. In zijn noodzakelijkheid, in zijn gewilligheid. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, dat in niemand van u zij een boos en ongelovig hart, dat niemand van u hoeft achter te blijven, om in te gaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Amen.